We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Selfmade in Holland. Van webhelden en de ondernemer. Eerlijk over leven als een topondernemer. Topjournalist Roelof Hemmen en de succesvolste jonge ondernemers van Nederland. Powered by Adyen en Klarna.
Fijn dat je luistert naar Selfmade in Holland. Gesprekken met jonge ondernemers over extreem succesvol zijn. Wat dat met je doet. Hoe je je leven zin geeft als je eigenlijk nooit meer zou hoeven te werken. Ik ben Roelof Hemmen en mijn gast vandaag is Rosie Darazi. Hij is oprichter en eigenaar van Bold King, van de scheermesjes. Fijn dat je er bent. Leuk je te ontmoeten.
Dankjewel.
Wat was jij voor jongetje?
Ik denk een heel nieuwsgierig jongetje. Ik vond het altijd interessant om te begrijpen hoe dingen in elkaar staken en hoe dingen werkten. En ik was ook van jongs af aan vrij ondernemend. Dus dingetjes probeerde te verkopen aan medescholieren.
Oh, vertel eens, wat dan?
Nou, het begon heel jong met van die kaartjes, met voetbalplaatjes. Ik weet niet of je die tijd nog kunt herinneren. Met knikkers, met dingen die geruild konden worden. Vond ik altijd interessant om te kijken van ja, kan ik daar dan een beetje geld aan verdienen? En op hele jonge leeftijd met kleding. Het is een beetje slecht om te zeggen, maar je had een tijd van die duurdere merken en daar werd dan counterfeit.
Vervalsingen.
Ah. En ja, dat was toch interesse in, zeg maar.
Ja, natuurlijk. Interesse naar. Dus jij, een handelaar eigenlijk.
Ja. Dat is met mijn 10, 11, 12 is dat gekomen. Ik had een oom van mij, die was handelaar. En dat vond ik magisch. Dan mocht ik wel eens mee.
Wat vond je magisch? Dat je iets kocht voor minder dan waar je het voor kon verkopen.
Ja.
Dat gewoon dat simpele principe
eigenlijk. Ik vond dat magisch. En hij nam mij dan op sleeptouw en ik mocht wel eens met hem mee. Zat hier in Hilversum. En dan kon hij iets kopen. En dan zei hij, let eens op. En dan belde hij iemand. En dan zei hij, nou, hier heb ik het voor gekocht. Dan had hij aan de lijn. En die man die had het zelf ook kunnen kopen. Maar die wist niet waar hij het moest kopen. En dan zat er dan een marge tussen. En dat dan gewoon kon. Dat vond ik geniaal.
Toch, jij wilde toch eigenlijk dokter worden?
Ja. Ik ben als kind heel erg ziek geweest. Toen ik 2,5 ben ik bijna overleden aan hersenvliesontsteking. Op het nippertje gered. En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat ik altijd eigenlijk arts wilde worden om dan ook mensen te kunnen helpen.
Wauw, toen je 2,5 was, en dat weet je nog?
Nou ja, 2,5 jaar. Want ik heb een tijdje in het ziekenhuis gelegen en ik begeisterd denk ik door dokter zijn. Dus mijn hele leven ben ik ook bezig geweest met voorsorteren op geneeskunde. Ik ben zelfs ingeloot geweest en ik heb die loting op het laatste moment weggegeven.
Maar je was opgegroeid in Amsterdam-West. Je ging naar het gymnasium in Amsterdam-Zuid.
Zuid, ja.
Clash van twee werelden, denk ik.
Ja.
Vervolgens ga je niet geneeskunde studeren, maar volgens mij econometrie.
Ja.
Iets totaal anders en extreem ingewikkeld.
Ja, maar dat is wat mij daarin trok. Ik was een leraar economie, Joep Blaas. Die in de eindexamenklas tegen mij zei van, goh, je bent aardig in wiskunde, je vindt economie heel leuk. Zou econometrie niet iets voor jou zijn? Maar ik kende dat hele gebied niet. En toen zei hij, waarom ga je niet 2 dagen masterclass doen op de UvA? En toen kwam ik daar. En toen waren er een aantal lessen. En daar werden 2 dingen gepresteerd die ik heel interessant vond. 1 is, actuarissen / econometristen zijn de best betaalde banen in de US... En 2, 10 of 15 of 20% van jullie kan maar de eindstreep halen. En toen dacht ik, oh, dat is best wel een interessante combinatie. Kijken, kan ik het dan? Dat trok mij erin. En na 6 maanden had ik er al een beetje spijt van. Want toen kwam ik er ook achter waarom het in de top 3...
Waarop 80% afviel.
80% af. Ik moest echt hard werken. Want ik zat met jongens in de klas en meisjes overigens... die echt getalenteerd waren van nature. En ik moest er wel heel hard voor werken.
Maar het is gelukt.
Het is gelukt. Met heel veel bloed, zweet en tranen.
En toen ben je eigenlijk het pad gaan bewandelen wat dan voor je open lag.
Ja.
Je bent consultant geworden bij McKinsey. Nou, als je consultant wil worden, dan doe je dat bij McKinsey. Dus eigenlijk doel bereikt. Meneer is even in de 20, doel bereikt.
Ja, maar het was niet een vooropgezet doel, want ik kende McKinsey ook niet. Het leuke is, ik ben geboren in Amsterdam, maar ik heb mijn hele leven... Mijn studentenleven, toen ik naar de universiteit ging, ben ik dus altijd langs McKinsey heen gefietst. En de dag dat ik een sollicitatie had, moest ik dat gebouw zoeken. En toen kwam ik erachter dat een van de gebouwen was waar ik altijd langs fietste, maar helemaal niet door had dat er een consultancybedrijf zat, zeg maar.
Nou, kan eigenlijk niet helemaal toeval zijn misschien.
Nee.
Nou ja, achteraf. Of misschien ook wel.
Of misschien wel.
Maar in elk geval bedacht je op een gegeven moment, mijn leven moet over scheermesjes gaan.
Ja, nou zo is het niet helemaal gaan, maar ik was altijd op zoek. Ik ben naar McKinsey gegaan wel met het idee, ik ga dit een aantal jaren doen en dan ga ik weer ondernemen. Ik wilde graag leren hoe in een professionele setting, zeg maar, beslissingen worden gemaakt en problemen worden aangepakt. Ik dacht, dat doe ik 2 jaar en dan ga ik ondernemen. Dat is toen 8 jaar geworden. Maar ik was wel altijd in mijn achterhoofd op zoek naar het volgende idee, zeg maar. Wat is dan mijn bedrijf en waar ga ik dan in beginnen? En in rond 2010... 2007, 2008 ging ik naar INSEAD. En dat was ook het jaar, dat was voor mij best wel chockerend, dat ik mijn haar begon te verliezen. Daar kwam ik dan achter door een foto die van achter in de klas werd genomen. En toen zag ik die foto geprojecteerd op het scherm. En toen zag ik een klein wit plekje. Toen dacht ik, wat is dat dan? Joh? Toen ben ik naar huis gegaan. En toen was ik een jaar of 27. En toen een spiegel er tegen achter.
Oh, dat is wel te vroeg.
Ik,
ja.
Nu word ik kaal. En wat ga ik dan doen? En daar is eigenlijk mijn interesse in scheermesjes op een andere manier gekomen. Want toen dacht ik, ja, misschien kan ik het afscheren. En in die zoektocht dacht ik van, goh, dat is best wel lastig product. En in ieder geval een product wat het scheren van rondingen makkelijker maakt. En dat was, noem het toeval of niet, ook het jaar waarin Procter & Gamble Gillette kocht voor 58 miljard. En als McKinsey consultant dacht ik, hè, 58 miljard? Maar hoe?
Scheermesjes?
Ja, hoe groot is die markt dan? En hoe ziet die er dan uit? En dan is het een soort van rabbit hole. Want als je daar dan induikt, in combinatie met alle frustraties die ik zelf over het product had, dacht ik, ja.
Maar je had natuurlijk elke keer bloedende kop.
Ja.
Want die mesjes, die mooie ronde mesjes die je hoofd volgen, die waren er niet.
Die waren er niet, nee.
Dus dat was het briljante idee. Die samenloop van omstandigheden. Ja. Nou, en nu is het inmiddels 9 jaar geleden volgens mij dat je Bootcamp hebt opgericht. Het is eigenlijk het begon als een online abonnement op scheermesjes.
Ja.
Inmiddels heb je ook fysieke winkels.
Ja.
Je hebt allerlei andere producten, gels, balsams, douchegel, noem het allemaal maar op. Ik heb gezien dat je een enorme klanttevredenheid hebt. Je zegt zelf dat je nummer 2 bent in Nederland na Gillette. Omzetcijfers geef je niet, schattingen die ik vind in verhalen, maar dat is niet door jou, maar dat zit rond de 10 miljoen zit ik er ver onder?
Ik doe er geen uitspraak.
Nee, doe niet. Hoeveel mensen heb je inmiddels in dienst?
We zijn met 25 man.
25 man. Ja. Dat is waar je nu staat. Het is een heel succesvol bedrijf geworden.
Ja.
En ik vroeg me af, wat ben je aan het bouwen? Waar moet het naartoe? Want eigenlijk je zou ook kunnen zeggen, misschien is het nu wel een goed moment om het te verkopen. Ja. Om gewoon te cashen. Maar daar heb jij het helemaal niet over. Jij wilt nog meer.
Ja.
Wat ben je aan het bouwen?
Nou ja, kijk, hoe ik het zie is, wij lossen een probleem voor mannen. Mannen spenderen gemiddeld 20 minuten per dag in die badkamer. Dus toen we eenmaal die badkamer via het scheren inkwamen, kwamen we in contact met die mannen. En die vragen je dan dingen, die geven je feedback. En toen dachten we, oké, maar dan kunnen we eigenlijk die filosofie die we hebben van het vereenvoudigen en beter maken, die kunnen we toepassen op die 20 minuten. Dus zo hebben we dat. Of zijn we die producten gaan uitbouwen voor de 20 minuten.
Zelfs shorts en t-shirts.
Ja, maar dat is heel gek. Want in die 20 minuten hebben we allerlei surveys gedaan van wat doe je dan allemaal? En de meeste mannen die kleden zich uit, die douchen en die scheren dan en trekken dan een boxer aan. Toen dachten we, ja, maar dat hoort. Hè? Dus wij denken niet zozeer in een categorie, maar in een
tijdframe.
In een tijdframe. Dus voor ons en voor onze klanten ook is het heel, heel logisch. Maar ja, wat is de ambitie? We zijn nummer 2 in Nederland. Mijn ambitie is om nummer 2 in Europa te worden. Om nog meer mannen te helpen die 20 minuten beter en makkelijker te maken. Dat is mijn ambitie.
Nummer 2 in Europa.
Ja.
En waarom nummer 2 eigenlijk? Gillette is onverslaanbaar, denk ik.
Nou, je moet eerst nummer 2 worden om nummer 1 te kunnen worden. Dus het meest realistische, de vervolgstap is nummer 2 in Europa.
Okay.
En als je daar dan bent, kunnen we kijken waar we staan en dan kunnen we.
Nummer 2 in Europa. En hoe ver ben je al?
Nou, we zijn aardig op weg. We zijn nummer 2 in Nederland.
Ja, oké, maar Nederland is klein.
Dat is klein. En we zitten nu in 11 landen. En kijk, het is altijd een functie van hoeveel geld haal je op en hoe hard wil je zelf groeien. En ik denk dat we nu op een moment zijn waarin we klaar zijn om de volgende stap te zetten. We zijn al aardig op weg in Duitsland. We zijn onlangs ook gelist bij een grote retailer daar. Dus ja, als je me vraagt hoe lang heb je nodig om nummer 2 in Europa te worden, dan zou ik zeggen tussen de 5 en de 7 jaar vanaf nu.
Tussen de 5 en de 7 jaar nummer 2 van Europa.
Ja.
En dan is je volgende doel nummer 1 van Europa. En daarna natuurlijk nummer 2 van de wereld. En ik kan dus een lijstje zo'n beetje afmaken.
Dat is het plan. Ja.
Is dat wat je leuk vindt als scheermeester?
Nou ja, ik vind...
Deze uitdagingen. Het hadden misschien ook wel sinaasappelnetjes kunnen zijn.
Ik denk dat de rode draad in mijn carrière is het oplossen van problemen. Het oplossen van moeilijke problemen. Dus, en vooral als je in gebieden komt waar iemand zegt het kan niet. Dan vind ik het heel interessant. En niet heel veel mensen kennen de dynamiek in een scheermesindustrie. Maar het is een vrij complexe industrie. Dat is ook de reden waarom er eigenlijk maar 100, in de afgelopen 110 jaar maar 2 grote spelers zijn. Dat is niet omdat niemand de kans ziet, maar dat is omdat het heel moeilijk is om toe te treden. Dus ja, dat wij dat met een klein team en met een aantal investeerders en met support hebben weten te realiseren met een vrij bescheiden budget. Daar ben ik heel trots op.
Ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Je krijgt een kaartje voor een optreden van Daniel Arendt, stand-up comedian.
Fantastisch.
En ik heb ook een quote voor je die daar een beetje mee te maken heeft. Die ook veel met jou te maken heeft. Nou, dat kaartje voor Daniel Arendt, dat is natuurlijk leuk. Want eigenlijk wil je stand-up comedian zijn.
Ja, diep van binnen, ja. Dat is wel een van mijn passies, ja.
En dat is heel interessant. Dat je één keer dat gevoel wil hebben om op een podium te staan en dan te slagen. Wat is dat? Waar komt dat vandaan?
Nou, ik heb een fascinatie mijn liefde voor stand-up is al heel jong gevormd. Ik weet niet precies waardoor, maar ik heb heel veel ontzag voor mensen die dan op zo'n podium gaan staan en op dat moment ben je vrij naakt, want je staat daar in je eentje. Je moet het zelf doen.
Helemaal alleen.
Helemaal alleen. En humor heeft mij altijd gefascineerd. Van hoe de meest grappige comedians, die hebben het vermogen om naar zaken op een hele andere manier te kijken. Zaken waar wij eigenlijk allemaal elke dag mee bezig zijn, maar die kijken dan door een ander perspectief of een andere bril. En dan wordt het opeens super grappig.
Maar waarom denk je dat je leuk bent?
Nou, ik denk het niet. Dat is dus
dat
de challenge.
Weet je.
Nee, dat is dus wat ik ga heel graag
doen. Dat wil je uitzoeken.
Ik praat er al heel lang over. En toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd, binnen nu een jaar wil ik ergens 10 minuten gaan staan waar niemand mij kent om te kijken of ik dat ook zou kunnen. En als het niet kan, dan is het prima. Maar
Wanneer ga je dat doen?
Binnen nu een jaar. Dus vanaf nu, dus voor eind 2023 heb ik ergens 10 minuten gestaan.
Heb je dan al een programmaatje?
Nee, maar ik ben wel...
Heb je al grappen?
Ik ben wel aan het schrijven. Ja, ik heb dus geleerd. Ik ben dus nu ook met een aantal stand-up comedians die ik ken, heb ik gevraagd van ja, kun je me helpen?
Aha.
Er zijn heel veel verschillende manieren, maar ik ben elke dag een beetje aan het schrijven. Dus ik heb allemaal notities en dan als ik dan iets bedenk, denk ik van nou, hier zou ik wel iets mee kunnen. En misschien totaal de plank misslaand, maar dat wil ik wel graag proberen.
Binnen nu in een jaar voor een zaal vol publiek,
ja,
10 minuten,
ja.
Ergens in de wereld.
Ja.
In Nederland.
In Nederland.
Zou ik doen. Laat,
ja, precies.
Oké, meneer heeft een hobby.
Ja.
Ik heb een quote voor je die hier iets mee te maken heeft. Het klinkt Engels, dus je kunt hem ook voor je internationale vrienden op je bureau zetten. The duty of comedy is to correct men by amusing them. Dat is een quote van Molière, een Franse toneelschrijver uit de 17e eeuw. En dit is wel, alsjeblieft,
dankjewel.
Dit betekent iets. En het betekent waarschijnlijk ook iets meer voor jou als het gaat over het stukje het corrigeren van mannen.
Heel mooi.
Wat zegt dit meer dan alleen maar deze quote voor jou?
Je zou erin kunnen lezen dat je anderen kunt helpen een betere versie van zichzelf te worden. Dat is wat je erin zou kunnen lezen.
Doe je hem scheermesjes?
Ja.
Je kunt je hoofd mooi kaal scheren.
Ja. Ja.
Maar er is nog iets wat jij doet. Het gaat over het corrigeren van jonge mannen.
Ja.
Het is iets wat
Het helpen.
Het helpen in het leven van jonge mannen.
Ja.
Is een stichting. Ja.
Boltking Foundation.
Nou ja, en dat is een ander ding wat extreem belangrijk voor jou is volgens mij.
Ja.
Vertel me wat je daar doet.
Nou, we richten ons op jongens uit lagere sociaal-economische klassen, zeg ik maar even. Tussen de 16 en de 24.
Jongetjes zoals jij ooit was?
Ja, ja. Ja.
Was jullie altijd niet breed thuis?
Nee, nee. Mijn vader werkte altijd. We waren een prima gezin. Maar ik bedoel, ik zat in Zuid op school. En dan kon je het schrille contrast zien. Want daar zaten de kinderen van, ik zeg maar even, de gegoede burgerij.
Mm-hmm.
Dus als je extra's wilde of als je een mooi paar schoenen wilde, dan moest je daar zelf een manier voor verzinnen en creatief in zijn. En daar, ik ben heel dankbaar voor het feit dat ik dat heb meegemaakt, want dat heeft mij gevormd tot wie ik ben. En dat heeft me heel handig gemaakt en ook heel comfortabel met dingen verkopen en in gang zetten. Maar ik heb geluk gehad in mijn leven. En ik ken heel veel jongens met talent in die groep die dat geluk niet hebben gehad. Maar die wel ongelooflijk veel potentie in zich hebben. En ik denk dat wij als samenleving een verplichting hebben om het maximale uit ieders potentie te halen.
En waarom vind je dat jij die verplichting hebt?
Ik denk omdat ik van huis uit mee heb gekregen dat leuk als je een talent hebt, maar zet dat dan ten dienste in van de samenleving. Dat kun je doen op verschillende manieren. Maar mijn ambitie is in de afgelopen 10 jaar, omdat ik wat meer visible ben geworden als ondernemer, heb ik heel veel aanvragen gekregen van individuen die zeggen, ik heb een idee, mag ik even een uurtje met je zitten? En dat doe ik.
Altijd?
Ja, dat doe ik vrijwel altijd. Maar ik dacht, dit moet ik structureel en groter doen. Want hiermee kan ik waarschijnlijk meer jongens tegelijk helpen. En daar is dat idee van die foundation gekomen om op een gestructureerde manier masterclasses te geven, noem het even hoe je wil.
Kom jij geven dan?
Ja.
Over ondernemerschap?
Ja, breder dan dat.
Misschien over wat voor mens je het beste kunt zijn.
Ja, dat is misschien wel de achterliggende gedachte. Ja, maar, okay. Maar met haakje is ondernemerschap. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe ga je om? Hoe pak je een probleem aan? Eigenlijk dingen die ik de afgelopen 25 jaar, 30 jaar zelf geleerd heb, waar ik van denk, als ik dat nou 10 jaar of 20 jaar eerder had geweten, dan had het me heel veel effectiever gemaakt.
Misschien. Geef eens een voorbeeld.
Nou ja, hoe ga je om met tegenslagen? Of hoe los ik een probleem op? Toen ik bij McKinsey kwam en zag hoe, zeg maar, in de businesswereld op een hele gestructureerde en slimme manier een complex probleem kan worden georganiseerd. Dat kan je 1-op-1 toepassen in je dagelijks leven, in je eigen uitdagingen, zeg maar. En als je dat eenmaal ziet, ja, Johan Cruijff zegt het heel mooi, hè? Je gaat pas zien als je het door hebt. Ja, dat maakt je veel efficiënter. Dan verlies je veel minder tijd aan onnodige zaken eigenlijk.
Wat voor onnodige zaken? Wat heb jij zelf voor tijd verloren aan onnodige zaken? Nou, korte tijd waanzinnig succesvol geworden. Ja. Wat is er bij jou misgegaan?
Nou,
dan?
Ja, bijvoorbeeld, kijk, hoe ga je om met tegenslagen? Of,
heb je wel eens tegenslag gehad?
Ja, iedereen heeft.
Wat was de grootste?
Op zakelijk gebied?
Voor jou, zakelijk of persoonlijk, wat je wilt?
Nee, kijk, tegenslagen. Ik wil dat niet als een tegenslag kwalificeren, maar kijk, iedereen krijgt bepaalde kaarten in het leven uitgedeeld en niet alle kaarten zijn goede kaarten, zeg ik maar even.
Wat waren jouw slechte kaarten?
Nou, zakelijk. Ik heb wel eens ideeën gelanceerd en geld geïnvesteerd en ook geld geleend en dat verloren. Maar dat is makkelijk, want dat kun je weer terugverdienen. In het leven heb ik fysiek zelf tegenslagen gehad door hersenvliesontsteking, et cetera. Ik heb 4 kinderen, onlangs een tweeling gekregen en eentje daarvan heeft Down-syndroom. Dat is niet een tegenslag, maar dat is wel iets waar je, dat verwacht je niet. En dat vormt je wel.
Hoe vormt dat je dan? Wat doet dat met je? Want jij bent nu
41. Nou ja, kijk, laat ik vooropstellen. Mijn vrouw en ik zijn heel dankbaar dat we überhaupt kinderen kunnen krijgen. Dat is niet zomaar gegeven. En we wilden altijd 3 kindjes. En toen hoorden we dat we een tweeling zouden krijgen. Nou, dat hadden we niet gepland. En toen hoorden we dat eentje daarvan, wat wij dan thuis noemen, extra bijzonder is. En dat hadden we ook niet gepland. Maar we zijn wel heel dankbaar, want we hebben die 3 kindjes. En we hebben een extra kindje om voor te zorgen. En het is een fantastisch jongetje. Maar daarmee moet je wel even. Dat is een kaart. Dat is een situatie die je niet verwacht. En daar kun je op 2 manieren mee omgaan. Dan kun je heel teleurgesteld zijn. Of je kunt het zien als, zoals een van mijn investeerders altijd tegen mij zei, everything happens for the best. En zo zien wij dat met z'n tweeën, zeg maar.
Hoe dan? Hoe heeft die situatie, jouw zoontje met Down,
ja.
hoe, hoe heeft dat een positief effect op jou? Wat doet dat?
Nou, ik denk dat het onze relatie als ouders sterker heeft gemaakt. Wij hebben toen we het hoorden, dachten we van ja, deze situatie kan je of uit elkaar drijven of die kan je sterker maken. En wij kiezen voor het tweede. Dus ik denk dat wij nu nog betere relatie
kiezen. Hebben. Dat klinkt zo alsof je er. Nou, alsof het allemaal zo maakbaar is.
Nee, het is niet maakbaar, maar je kunt wel bewust bepalen hoe je met een situatie omgaat. Kijk, de situatie aan zich, die kan je niet veranderen. Maar hoe je ermee omgaat. En dat is een van de belangrijkste lessen die ik de jongeren ook mee wil geven. Is er komen allerlei verschillende situaties op jouw pad in het leven. En die kun je waarschijnlijk niet meer beïnvloeden. Dat zijn gegevens. Maar hoe je daarmee omgaat, dat heb je volledig zelf in de hand. Maar wat het mij ook persoonlijk heeft gebracht, is de realisatie dat niet alles maakbaar is. Qua.
Ja.
Ja. Dus
wel.
Ja, het is een humbling experience. Maar in die bescheidenheid, denk ik, kijk ik ook naar heel veel jongeren. En realiseer ik me dat, kijk, als je succesvol bent, dan wil je heel graag zeggen dat het voor een heel groot deel met jezelf te maken heeft. Maar de realiteit is dat je een hele grote geluksfactor moet hebben. Nassim Taleb, die heeft een heel mooi boek erover geschreven. Dat heet dan, Fooled by Randomness. Je wordt eigenlijk door de gek gehouden, of voor de gek gehouden door willekeurigheid. Maar dat snappen wij mensen niet, want we moeten alles dan in een bepaald perspectief plaatsen. Dus ik realiseer me, en dat zei ik ook laatst tegen iemand. Kijk, als je met 16-0 achter staat, als je wordt geboren met 16-0 achter, dan moet je 17 doelpunten scoren om te kunnen winnen. Maar als je met 5-0 voor wordt geboren, dan kun je 6 doelpunten incasseren voordat je verloren hebt. En dat is een wezenlijk verschil. En daar heb je helemaal niks over te zeggen. Dat is gewoon een kaart die je trekt. En dat is het dan.
En jij bent niet met 5-0 voorsprong geboren.
Ik ben in ieder geval niet met 5-0 voorsprong geboren. Maar ik heb wel het geluk gehad dat ik ouders heb gehad die al van jongs af aan ons heel veel liefde hebben gegeven. En ons ook altijd hebben gepusht om ons best te doen op school.
Marokkaans gezin, toch?
Ja.
En is dat, want je hebt je vooral gericht op Marokkaanse jongens, hè?
Ja.
Maar dat is nu, wat je met de Bolte King Foundation doet, niet het geval. Nee. Terwijl je ook kunt zeggen, er zijn heel veel Marokkaanse jongens die extra aandacht wel nodig hebben.
Ja.
Er is toch een probleem met Marokkaanse jongens. Of zeg ik iets?
Nou ja, kijk, ik denk dat het vooral een sociaal-economisch probleem is. Want de afgelopen 10 jaar, als ik dan jongens bij me krijg, dan zie ik dat 30% kwalificeert zich als laag sociaal-economisch. Dus het is niet zozeer een migrantenprobleem, of niet zozeer een cultureel probleem, maar meer een sociaal-economisch probleem. En dat zie je in de maatschappij nu alleen maar, dat verschil wordt alleen maar groter. En daar maak ik me dan zorgen over. En ik heb niet de illusie dat ik of dat wij met onze foundation in ons eentje het verschil kunnen maken. Maar ik zie wel dat alle beetjes helpen. En waar de jongens heel erg behoefte aan hebben, is aandacht, toewijding, maar ook echt gewoon een skillset die je niet op school krijgt. Want er zijn heel veel dingen die ik de afgelopen 40 jaar of 30 jaar geleerd heb, waar ik van dacht van, hadden ze dit nou maar op school onderwezen?
Vind je het vervelend om geassocieerd te worden met Marokkaanse probleemjongeren? Wat ik net doe, realiseer ik me nu eigenlijk wel tamelijk offensief.
Nee, ik ben een Marokkaanse Nederlander. Die twee culturen en die twee achtergronden hebben mij gevormd tot wie ik ben. Maar ik denk, als ik breder kijk, dan zie ik vooral een sociaal-maatschappelijk probleem. En dat migranten daar ook een subset van zijn, omdat ze vaak uit lager opgeleide gezinnen komen en in slechtere wijken wonen. Dat is duidelijk. Maar ik denk dat ik een hele grote groep tekort zou doen als ik hen zou uitsluiten. Daar gaat het om.
U sluit ook meisjes uit, toch?
Ja. Maar
waarom eigenlijk? Nou, het is alleen voor jongens.
Ja, maar daar zit een reden achter. En dat is eigenlijk gewoon een feitelijke reden. Jongens doen het significant minder goed in het voortgezet onderwijs dan meisjes. Langs de volle breedte. Halen ook minder vaak een diploma. En als je dan kijkt in de lagere sociale economische klasse, is dat nog eens groter. Dus wat wij eigenlijk doen is, we zeggen, laten we die jongens nou isoleren en bij elkaar brengen. En laten we die een push geven. En daarmee helpen we de meisjes op de lange termijn ook. Want dan worden het betere broers, betere echtgenoten, et cetera.
Okay. Hoe succesvol ben je er al mee?
Nou, we hebben een paar pilot events gedaan. En mijn ambitie is, want we zijn voor dit jaar in 2022 eigenlijk gestart. Een aantal pilot events waar we hele goede scores van terug hebben gekregen van de jongeren die deel hebben genomen. We zijn nu de laatste hand aan het curriculum aan het leggen. En dan willen we dat in 2023 met een aantal grotere events gaan opschalen, zeg maar. Ja, dus eigenlijk zoals we ook Boltking zijn begonnen. Eerst klein, tweaken en dan schalen.
En wat vind je een groot event? Hoeveel jongens heb je dan?
Ambities om 200, 300 jongeren tegelijk te doen. En dat een aantal keren per jaar. En dat als je helemaal vraagt wat mijn einddoel is, 5000 per jaar.
5000 per jaar. Dan, en die allemaal jouw masterclass krijgen.
En ik ben maar één onderdeel daarvan. Hè? Mm-hmm. Dus er komen ook een aantal andere.
Je wilt een voorbeeld zijn.
Nou, ik wil mooi. Ik wil ze helpen. Ja.
Ja, maar door een voorbeeld te zijn misschien ook wel.
Ja, en door,
ze komen niet voor niks naar jou toe.
Nou, en door mijn netwerk en contacten in te zetten om hen te helpen.
Jij bent best al lang aan het werk. Je hebt een mooi bedrijf neergezet, maar dat heeft je natuurlijk ook wel wat gekost. Ja. Wat heeft het je gekost? Welke offers heb je moeten brengen?
Nou ja, ik denk dat ik heel jong heel volwassen ben geworden. En dat ik dus een stukje jeugdigheid en misschien speelsheid heb moeten inleveren. Dat klinkt heel gek, maar ik ben vrij serieus altijd. Hè? Dus dan, daar waar mijn medestudenten aan het feesten waren, et cetera, was ik bezig met bedrijfjes runnen, zeg maar. En dus op die as lever je altijd wat in.
Wat leef je dan in?
Nou ja, vrije tijd. Ik heb weinig vrije tijd gehad in mijn leven.
Te weinig gespeeld?
Te weinig gespeeld.
Dat is het eigenlijk. Ja. Nou ja, mooi dat je dan nu stand-up comedian wilt zijn.
Ja, maar
dat is de compensatie.
Nou, misschien is dat het wel. Om een beetje van die jeugdigheid en lichtzinnigheid terug te...
Maar ben je zo zwaar op de hand eigenlijk dan? Nee. Ja, serieus, dat snap ik wel. Als we zitten nu
nee, maar niet zwaar.
Maar zwaar op de hand toch niet?
Nee. Helemaal niet. Nee.
Maar wel heel erg serieus. Streng voor jezelf
streng
ook,
voor
denk
mezelf.
Ik.
Streng voor mezelf. Ja. Echte Spartaan, wat dat betreft.
Ja, ja. Voorbeeld?
Nou ja... De lat leg ik hoog. Dus op het moment dat ik een doel stel en dat doel is in de buurt of behaald, is het voor mij al, ben ik al bij wijze van spreken mentaal. Dus misschien vier ik te weinig ook.
Oké.
Ja. Ik. En dan is het voor anderen om me heen is het fantastisch. En dan denk ik, ja, goh, ik ben alweer bezig met het volgende. En dat is ook een. Daar moet ik ook mee oppassen. Dus dat naarmate ik ouder word, realiseer ik me ook van. Het is ook goed om even stil te staan bij dat wat er nu bereikt is.
Wat heb je het laatste gevierd?
Waar ik het laatste gevierd heb? Met mijn vrouw afgelopen jaar toen wij een financieringsronde hebben gedaan. Toen heb ik wel echt gezegd, oké, nu gaan we hier gaan we bij stilstaan en nu gaan we iets leuks doen. En dit gaan we vieren dat we dit met z'n allen bereikt hebben.
Dat was toen ING met een enorm bedrag aan boord kwam?
Ja.
Oké.
Ja.
Oké, en dat heb je met je vrouw gevierd?
Ja.
Ja. Oké, en niet met je 25 medewerkers?
Ja, ook. Nee, ook. Nee,
en wat heb je toen gedaan?
Zelf?
Ja. Is vieren?
Nou, vieren
in dit geval?
Is erbij stilstaan. We hebben een mooie vakantie met elkaar. Voor mij zit het in belevingen eigenlijk. Het zit hem niet zozeer in spullen. Dat heeft mij nooit geïnteresseerd. Vind ik niet zo belangrijk. Dus we hebben een hele mooie vakantie. We zijn 3 weken met elkaar of 4 weken met elkaar op vakantie geweest als gezin. Ja, dat vind ik fantastisch. En dan staan we erbij stil dat we dat kunnen en dat we die mogelijkheid hebben. En dan word ik heel gelukkig van.
En met personeel dan gewoon een pallet champagne of gaat dat
avondje,
dan?
Een avondje feest.
Dus je kan het wel?
Tot in de late uurtjes, ja. Ja, nee, ik kan het absoluut. Maar
het kost je moeite.
Ja, ik moet er wel actief aan denken.
Oké, dus... Maar ik vroeg je, wat is je offer? En je offer, je hebt te weinig gespeeld. En je hebt te weinig gevierd. En dat heeft het je gekost.
Ja.
Het is ook wat serieus, ijverig. Je voelt grote verantwoordelijkheid om iets goeds te doen in de wereld. Heb je net uitgelegd. Ja. Maar wie helpt jou? Wie geeft jou?
Oh, dat is een goede vraag. Ik probeer me wel te omringen met mensen tegen wie ik opkijk. Langs allerlei assen, zeg maar. Dus ik heb een aantal mensen of mentoren om me heen. Tegen wie ik opkijk op een bepaald gebied. En die probeer ik dan... als ik die mensen niet ken, maar wel tegen opkijk... dan doe ik een reach out. En dan zeg ik, goh, zou je me willen helpen met dit of dat?
Kun je iemand noemen?
die mij helpen. Nou ja, ik heb er heel veel. Een van mijn investeerders bijvoorbeeld, die is heel spiritueel. Vind ik een hele bijzondere man. Die is heel spiritueel. Heeft toevallig ook een McKinsey-achtergrond, maar dat heeft daar niks mee te maken. Het leuke is dat hij me af en toe bijvoorbeeld... Dan heeft hij een heel goed boek gelezen en dan krijg ik via Amazon of Bol krijg ik opeens een pakketje. Dan denk ik, maar ik heb helemaal niks besteld. En dan staat er een kaartje in en zeg je van, dit is een fantastisch boek, moet je ook lezen.
Okay.
Dat vergroot je scope in de zin dat dat is misschien wel een boek wat ik nooit zelf zou lezen. En daardoor, weet je wel, nou, dat vind ik fantastisch. Daar kan ik echt gelukkig mee worden.
En dat hoeft dan niet per se over je zakelijke avonturen te gaan?
Dat kan.
Misschien juist niet daarover?
Nee, helemaal niet.
Oké.
Maar er zijn ook mensen bij wie ik te raden ga op het moment dat ik een moeilijke beslissing moet maken en daar dan niet uitkom zelf. Of in ieder geval denk van, heb ik wel een volledig perspectief?
Mm.
En dan vraag ik een aantal mensen hoe zij ernaar kijken, zeg maar.
Ben je wel eens bang geweest dat het allemaal mis zou lopen? Je denkt, prachtig bedrijf, maar ik raak het allemaal kwijt. Het gaat allemaal weg. Angst. Ken je dat?
Ja, zeker. Ja, dat is een heel gek gevoel. En toen ik wat jonger was, dacht ik dat je dat weg moest stoppen. Dat is nou een van die dingen die ik eerder had willen leren, is dat je het eigenlijk moet omarmen. En het zelfvertrouwen. Ik sprak ooit een keer een Belgische ondernemer en die zei het heel mooi tegen mij. Die was nog vele malen succesvol. En die zei iets heel moois toen we een wandeling aan het maken waren. En die zei, als ik morgen alles zou verliezen, zou ik daar helemaal geen probleem mee hebben. Want ik weet dat ik het gewoon weer opnieuw zou kunnen. En dat zelfvertrouwen, dat geeft je ook heel veel comfort.
Heb jij dat?
Ik weet niet of het weer een scheermesmerk zou zijn. Maar ik heb wel het comfort dat ik denk dat ik voldoende talent heb. Als ik alles weer kwijtraak om op een andere manier of in een ander domein weer iets soortgelijks te doen. Ja, dat gevoel heb ik wel.
Dus nog een keer het gouden ei, zou je nog een keer lukken?
Ik weet niet of het even groot zou zijn. Maar ik heb wel het gevoel dat ik in ieder geval niet... Want verliezen betekent dat je dan helemaal niks meer hebt, zeg maar.
Ja.
Die angst heb ik niet.
Dan ben je dus ook bereid om het los te laten.
Ja.
Maar wat betekent het dan voor je?
Het succes.
Ja.
Nou ja, kijk, het is maar net hoe je succes definieert. In de samenleving waar we nu leven is het heel vaak financieel, zeg maar. Mm. Maar voor mij is succes het feit dat ik eigenlijk dat zelfvertrouwen gedurende mijn leven... Want ik was eigenlijk, toen ik mijn carrière begon, en niet dat ik nou of nu super zelfverzekerd ben, maar met de tijd ben ik wel zekerder van mijn zaak geworden en zekerder van mijn eigen kunnen. En dat alleen al is succes. Mm. Dus als het me allemaal ontnomen zou worden, denk ik, ja, weet je wel, het is oké. Okay. Ik ben vrij gebalanceerd. En je vroeg me net, wat heeft je zoontje voor impact op jou gehad? Nou, dat besef, dat die realisatie, dat eigenlijk waar het echt om gaat in het leven, als het er echt toe doet, dan heb je een soort van beweging naar de kern. En dat is dan je gezin. En dat alle andere dingen worden dan opeens veel minder relevant. Dus ja. Het heeft mijn beeld weer even op scherp gezet.
En blijkbaar had je al die jaren hard werken en bouwen aan Bold King nodig.
Ja.
Om te beseffen dat het allemaal niet zoveel betekent.
Ja.
Dat is toch ook wel.
Maar dat is heel paradoxaal.
Ja.
Maar ik heb dit vaker ook teruggelezen en teruggehoord bij mensen die nog vele malen succesvoller zijn. Die dan zeggen van ja, maar als je er dan bent, dan ja, was dat het dan of zo, weet je wel? Dus en daarom snap ik ook dat ze zeggen, de weg ernaartoe is vele malen interessanter dan het eindpunt.
Ja. Maar ja, straks ben je op het eindpunt. Ben je nummer 2 van de wereld, nummer 1 van de wereld. Ja, en dan?
En dan, ja. Nou, ik wil eigenlijk nog heel veel andere dingen doen. Gericht op teruggeven. Ik heb daar wel wat rolmodellen in de businesswereld tegen wie ik opkijk. Dat ik denk, ja, leuk dat je het spel heel goed kunt spelen en leuk dat je het succes ermee behaalt. Maar wat ga je daarmee doen? Want het brengt ook een verplichting met zich mee. Of een verantwoordelijkheid, laat ik het zo zeggen.
Die voel jij?
Die voel ik heel erg, ja. Ja. Anders is het voor mij heel erg leeg.
Oké, maar jij bent 41, dus over 20 jaar ben je 61. Dan ben je al een tijdje, wens ik je toe, nummer 1 van de wereld met Bold King.
Dankjewel.
En dan, maar dan zit je daar en dan denk je, ja, en nu?
En nu, ja. Ja, dan hoop ik dat ik dat het bedrijf zo goed loopt en zo onafhankelijk loopt, dat ik heel veel van mijn tijd kan stoppen in teruggeven, in de foundation groter maken. 5.000 man kan 50.000 man per jaar worden of kan 500.000 man per jaar worden. Daar krijg ik heel veel voldoening.
Dus voldoening. Gaat je geld weer weg?
Ja. Maar dat geld is altijd al een middel geweest voor mij. Het is nooit mijn... Ik dacht, tenminste, misschien is dat bij heel veel mensen zo, in ieder geval bij mij, je wordt opgevoed in een kapitalistische omgeving en dan denk je dat je doel is om heel rijk te worden. Maar op het moment dat je wat ouder wordt en wat bewuster, denk je, oké, maar voor mij is dat geld eigenlijk helemaal niet het doel, maar is een middel. Maar wat is het doel dan? Ja, het doel is een gebalanceerd en goed mens zijn en zorgen voor je omgeving. En sommigen doen dat op microniveau. En als je talent hebt om het wat groter te doen, vind ik dat je die handschoen moet je dan oppakken. Dan moet je iets mee.
Maar jij zegt eigenlijk dat je bereid bent om, als je op de top van het succes staat, ja, we weten natuurlijk niet wanneer dat precies is, maar om overal afscheid van te nemen. Alles weg te geven.
Ja,
dat is wat je wil doen.
Ja,
dat zou jouw grootste ambitie zijn eigenlijk.
Ja. En dan laat je iemand die dat heeft gedaan, die daar voor mij een voorbeeld in is, is misschien niet heel bekend bij het grote publiek, maar dat is Chuck Feeney. Chuck Feeney is een ondernemer die tax-free shopping heeft bedacht. Of ik weet niet, ja, laten we zeggen bedacht. En die heeft een waanzinnig succesvol bedrijf gebouwd. En die heeft daar 7 miljard mee verdiend. En die heeft zich ten doel gesteld om die 7 miljard voor de dag dat hij overlijdt weg te geven.
Ja.
En dat is hem gelukt. Hij heeft onlangs volgens mij zijn laatste cheque weggetekend.
Nou ja, de oprichter van Patagonia heeft het ook gedaan.
Ja.
Ging ook over enorme bedragen.
Ja.
En dat is het spoor wat jij ook wilt volgen.
Nou ja,
en aan wie wil je het dan geven? Wat moet dan de opbrengst zijn van...
Nou ja, kijk. Ik heb een passie voor onderwijs. Ik ben het Nederlands onderwijs heel dankbaar. Want daardoor heb ik mezelf kunnen ontwikkelen. Maar goed onderwijs is niet meer een vanzelfsprekendheid. Er zijn gewoon heel veel jongens, meisjes die... die daarin tekort komen. En daar zie ik, dat is mijn passie. En ik gun iedereen het beste onderwijs om het maximaal uit zichzelf te kunnen halen. Kijk, en als je het geld hebt, dan is het makkelijk. Maar als je die middelen niet hebt, is het vrij moeilijk.
Dus jij droomt van opleidingen?
Ja.
Scholen?
Ja. Kennis.
Ja. Kennis.
Ja.
Dat is wat het moet worden?
Ja.
Wat je nu eigenlijk ook al doet?
Ja, maar dan groter.
Oké. Dat is eigenlijk je grote ambitie. Dat is toch ook wat.
Het heeft helemaal niks met scheermesjes te maken.
Totaal niet.
Nee.
Maar scheermesjes, je hebt gezegd, het hadden ook sinaasappelnetjes kunnen zijn.
Ja.
Wat doe jij eigenlijk als er niemand kijkt?
Wat doe je als er niemand kijkt? Ik doe zoveel dingen.
Eigenlijk. Ik weet het. Je zit grappen te bedenken. Je staat voor de spiegel te stand-up.
Nou, dat is een deel.
Ik denk dat je dat aan het doen bent.
Nou, kijk of je grappig bent. Dat is een ding. Maar verder, ja. Er zijn niet zo heel veel gekke dingen die ik doe. Ik vind het leuk om op te laden door allerlei dingen te doen.
Sporten.
Daar krijg ik heel veel energie van. Lezen word ik heel gelukkig van. Tijd met mijn kinderen en mijn vrouw. Dat vind ik heel makkelijk allemaal. Heel klein, denk ik.
Ik denk dat jouw grootste uitdaging voor het komend jaar is niet de nummer 2 van de wereld worden. Is stand-up comedian worden.
Ja. Nou, als het me gelukt is, laat ik je weten hoe het me vergaan is. Als het mislukt is, hoor je helemaal niks van me.
Ik hou je eraan. Dankjewel voor dit gesprek. Dank je zeer.
Dankjewel.
Selfmade in Holland. Van webhelden en de ondernemer. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op Nieuw Business Radio en in je favoriete podcast app. Ga naar deondernemer.nl voor alle afleveringen. Meer weten van de gasten? Kijk op www.webhelden.nl. Powered by Adyen en Klarna.
Een stip met een microfoon. Voor een ondernemer die durft te dromen van het grote succes. Een ondernemer die in de spotlight stapt om de vakjury te overtuigen van het gouden businessconcept.
Dag David.
Hi Ben.
Welkom Nick. Christina. Ben je er klaar voor?
Ik ben er hartstikke klaar voor.
Ga ik de klok aanzetten.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in een nieuw seizoen van Droomstart. Een unieke podcastserie van de ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het realiseren van hun ondernemersdroom.
Ik weet zeker dat er ruimte is om dit veel groter neer te zetten.
Mijn grootste ambitie op dit moment is om dit zo ver mogelijk te schalen.
Ja, we kunnen ons meten met de A-brands, zeker als het gaat om kwaliteit.
En mensen die willen ervoor betalen als het werk gewoon goed wordt geleverd.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak en wordt je aangeboden door Credits.
Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.